De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Voor de kerkraad is door een lid schuldbelijdenis gedaan tegen de zonde van het zevende gebod. Vanavond zal er weer een preekbespreking gehouden worden. Alle jongeren van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd. Woensdagavond zal er weer een lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30. Dit alles zo de Heere wil en wel leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen naar Psalm 43, het derde vers. Psalm 43, vers 3. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Het derde van Psalm 43. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt, daarna lezen we samen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het vierde hoofdstuk, de versen 31 tot en met 44. Lucas 4, vers 31 tot en met 44 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 53 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbatdag des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hem op de Sabbatdagen. En zij besloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens hebbende een geest eens onreine duivels, en hij riep en met een grote stem, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil, en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam verbaasdheid over alle, en ze spraken tezamen tot elkander, zeggende: wat woord is dit, dat hij met macht en kracht den onreine geesten gebied en ze varen uit. En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon. En Simons vrouw moeder was met een koorts bevangen. En ze baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts. En de koorts verliet haar. En zij van stonden aan opstaande en diende hem lieden. En als de zon onderging, allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem. En hij legde een iggelen van hem de handen op en genas dezelfde. En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En hem bestraffende en liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot hem en hielden hem op, dat hij van hem niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hem: Ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea.
De tekst voor de prediking komt uit het evangelie naar Marcus, waar we dezelfde geschiedenis vinden zoals we vorige week ook hebben gelezen. Marcus 1. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 23 tot en met 28. Marcus 1, vers 23 tot en met 28. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En er was in een synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende: Laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus, Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie ge zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En zij werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. We willen samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Er zijn geen bijzondere voorbeden, dus we zullen samen de Heere zoeken. Eeuwige en drie-enige God, aan de morgen van deze rustdag zoeken wij uw heilig aangezicht in ons gemeenschappelijke gebed. We mogen hier samen zijn, Heren, op die plaats die ook wel de werkvloer van de Heilige Geest wordt genoemd. En Heren, wat hebben wij die Geest nodig, nu we gereed staan om het woord te gaan verkondigen en ook naar de verkondiging te gaan luisteren? Wat is het nodig om verlicht te worden, zoals we dat ook hebben gezongen? Zend, Heren, uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Willen wij de schriften kunnen verstaan? Willen wij de prediking kunnen horen met die oren die doorboord zijn door uw geest? Willen we daarover kunnen mediteren, kunnen overdenken? Willen we dat mee kunnen nemen? Ja, wil het geheiligd worden aan onze harten? Wil het bij ons blijven? En zal het bewaard worden in onze harten? Dan hebben wij uw geest zo nodig. Zonder die geest, Heren, dan blijft er niks hangen. Dat maken oudere mensen mee doordat zij in hun geest ook steeds minder worden, hun gedachten steeds korter kunnen vasthouden. Maar ook jongeren kunnen daar zo'n last van hebben, dat het ene oor ingaat en het andere oor uit. En ook als wij geïnteresseerd luisteren en we worden onderwezen, dan nog, Heren, Verbreekt het ons hart niet als uw geest er niet in meekomt. Heere, wij smeken u, wilt u onze harten ontsluiten voor dat woord. Zodat het woord inderdaad een lamp voor de voet is en een licht op het pad. Om het donker op te klaren. De duisternis van de zonde waarin wij van nature gevangen liggen. Wat ook in de afgelopen week is weer gebleken. Dat er zondige gedachten, zondige daden, zondige woorden waren. Dat we ook in nalaten u zoveel hebben onthouden waar u recht op heeft als onze schepper. En Heere, geef dat wij dat ook mogen bedenken. We hebben zojuist uw wet gelezen en nu komen we voor uw aangezicht. Dan past ons een ootmoedige gestalte. Dan past ons de gestalte dat we onszelf afkeuren voor uw aangezicht. Vanwege de duisternis van de zonde. Maar ook vanwege de gevolgen van de zonde hebben wij, en dat zal bij ieder wel weer anders zijn, maar toch ook weer een week achter de rug waarin wij er weet van hebben dat wij leven in een gebroken wereld. Sommigen hebben het nadrukkelijk ondervonden in hun eigen leven en lichaam, in hun gezinskring, familiekring. En als we niet blind over de aarde gegaan zijn deze week, dan hebben we het ook in deze wereld weer kunnen zien. Duisternis van de gevolgen van de zonde. We leven in een wereld die bezet is door de vorst van de duisternis. En als we deze ochtend vanuit uw woord geplaatst worden voor zijn werken, voor de werkelijkheid van zijn bestaan en voor de gevolgen van dat bestaan ook in ons leven, Heren, dan bidden wij u of dat u ons daar ook onder wil doen buigen, dat dat zo is. Dat wij gaan ervaren, dat we gaan zien dat er die geestelijke boosheden zijn. Dat wij getrokken moeten worden uit de macht van de duisternis, van die vorst der duisternis, tot uw wonderbaar licht. En opnieuw, Heren, bidden wij u om uw geest die ons verstand kan verlichten. Want alleen zo kan het woord een woord des levens worden. Zo alleen kan het een kracht Gods tot zaligheid worden. Zo alleen kan het gezaghebbend zijn. Als u met macht spreekt, Heere Jezus, als u uw geest daaraan paart. Heren, we zijn zo afhankelijk van de bediening van uw geest. En geef ons dat ook te beleven. En dat we niet genoeg hebben aan godsdienst. Aan het lezen van de schriften. Aan het horen van de prediking. Want dat kon die arme man in die synagoge van Capernaum ook niet helpen. Hij had dat machtswoord van Jezus nodig. En Heere, zo hebben wij dat ook nodig. En geef dan ook daarom dat wij met lege handen zo hier zitten. En dat we met monden die open gaan tot u de Heere mogen komen, want dan hebt u beloofd, dan zal ik het vervullen. Wilt u ons zo deze uren nabij zijn en geven, Heere, dat de prediking schriftuurlijk mag zijn, dat we het kunnen zeggen als prediker, al zo spreekt de Heere, zonder inlegkunde, zonder zaken die dat woord ons niet wil verkondigen, maar dat het naar de zinnende mening van uw geest mag zijn, die ook deze geschiedenis een plaats heeft gegeven in uw woord. En Heere, dan hebt u beloofd dat u erin mee zult komen. Dat u dat woord niet ledig tot uw weder doet keren, maar dat u ermee doet wat u behaagt. En al zullen wij niet zo bezeten zijn van onreine geesten zoals die man in de synagoge, maar wij zijn van nature allen onder de macht van de boze, in de banden waarmee hij ons beknelt. En geef ook, Heere, dat ze gaan knellen, dat we er last van zullen krijgen. Vanwege die onoverwinnelijke macht, althans voor ons mensen onoverwinnelijke macht. En dat we daarom, Heere, in al onze zonden en ellende tot u ons ter genezing wenden. Wilt u daarom ons stilzetten in onze onbekeerlijkheid? Als we nog de vorst der duisternis tot ons bevelhebber hebben. En al zijn we daar dan misschien blind voor en hebben we er geen last van, Heren. Maar open onze ogen, opdat de listen van de Satan ons bekend zullen worden. Omdat we niet alleen kennis krijgen van onszelf en niet alleen kennis van u, maar ook kennis van de duivel. Wie hij is en hoe hij te herkennen is, ook in ons hart en leven. Ook voor de jongeren, heren, bidden wij u dat. De vorst der duisternis heeft toegang tot zoveel media die elke dag weer tot beschikking staan van onze jongeren. Via het internet, via de smartphone, via de popmuziek, via de sportverdwazing. Al die dingen die ons van nature zo aantrekken. De vorst der duisternis regeert er met zijn scepter. Geef ons open ogen, heren, opdat we die dingen mogen ontvluchten. En heren, als wij last hebben gekregen van die duivel, als we hem aan het werk hebben gezien in ons leven en als we zoeken te ontvluchten, heren, wilt u dan horen naar de stem van bekommerde harten. O heren, verlos mij uit die banden waarin de boze mij beknelt. Wat kunnen we ons onmachtig weten als we onder de invloed zijn vanwege bepaalde zonden, vanwege bepaalde krachten die we maar niet kunnen overwinnen. Als we zoeken te ontvluchten de toekomende toren, maar als die wereld en als die duivel ons nagaan. Heren, u hebt maar één woord te spreken. En dan zal de duivel moeten vlieden. En wil uw kinderen die daar in beginsel kennis aan hebben gekregen ook verder in onderwijzen. En geven, heren, dat zij ook in hun leven een leven in het licht mogen leiden. En de duisternis die ook telkens weer hen bedreigt, vanwege al die machten die de Satan gebruikt om, kan hij dan uw kinderen niet meer uit de hemel houden, maar hij zal toch proberen de hemel uit uw kinderen te houden door hen aan te vechten. De verklager der broederen wordt hij genoemd. Wat kan hij het ze kwaad maken? Wat kan hij het ze te kwaad maken, ook met de zonden uit het verleden en ook uit het heden? Heer, geef ons zo een gezegend uur. En dat we zo mogen bemerken dat u meekomt in de prediking. Leg beslag onder dat woord en heilig het in onze harten. Wees u met ons in alle omstandigheden van het leven. Heren, er moest ook worden gezegd dat een lid van de gemeente schuldbelijdenis heeft afgelegd. Er zijn er die ook onder de tucht van de censuur staan. In feite zijn we het allemaal, heren, maar er zijn er ook die heel bijzonder in een openbare zonde zijn gevallen. Wilt u geven, heren, dat het ook in hun en in ons alle leven tot een rechte schuldbelijdenis mag komen. En dat we door de geest van de overtuiging en de uitbranding aan uw voeten mogen vallen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dat het beleving van ons hart mag zijn. En de verbrokenheid van dat hart en de verslagenheid van de geest. Want dat zijn toch offers, heren, die u nooit veracht. Opdat het zo recht mag komen te liggen. Allereerst tussen de zielen, tussen u. Maar ook tussen ons en tussen andere mensen. Wilt u ons zo aanzien, heren. En in het bijzonder de leden die het betreffen. Dat verbroken hart schenken. Want dat is toch ook een vrucht van uw genade. Wilt u zijn in alle omstandigheden van het leven, van ziekte, van zorg, van rouw en van verdriet, van eenzaamheid. Wilt u in heel de gemeente uw genade doen komen, heren, ook in de dagelijkse omstandigheden van het leven. Geef ons kracht om het kruis te dragen. Geef ons wijsheid om te midden van zoveel moeite en zorgen in het persoonlijke, in het maatschappelijke leven te wandelen. Gedenk aan de kinderen. Wilt u ze nabij zijn, Heer, ook op school, als dat wel eens moeilijk kan zijn. Wilt u ze helpen in alle dingen. De jongeren die in de branding van het leven staan en waar zoveel op afkomt. Heer, schenk ons als gemeente gebed, ook voor het opkomende geslacht, ook voor de kinderen die nog geboren moeten worden. En laat uw trouw en uw waarheid zijn kracht mogen behouden. Heer, wilt u onze gemeente zo nabij zijn. We danken u voor de samenkomst en dat er zoveel zijn opgekomen. Geef ons getrouwheid aan uw woord, getrouwheid aan de gemeente. Geef ons liefde voor uw koninkrijk. En heren, wilt u geven dat de vrucht ervan in onze levens mag worden gezien. om elkanders lasten te dragen, om met elkaar te mogen meeleven, te mogen bidden en zo de wet van Christus te mogen vervullen. Geef ons oog voor elkaar, Heere, en hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het 3e, 8e en 9e vers. Het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk, kom toch, o Heren, ai, werp de troon des Satans neer. Het 8e, verlos ons uit des boze macht en bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. En het 9e, want uw is het koninkrijk, o Heere, uw is de kracht, uw is al de eer. Dat is het 3e, 8e en 9e vers van het gebed des Heren. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheere, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Dat is het eerste van Psalm 35 wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, vorige week hebben wij gezien hoe de Heer Jezus naar zijn gewoonte elke sabbatdag, elke rustdag naar de synagoge ging. En zo lazen we, daar leerde hij hen. Dat wil zeggen, hij legde het woord uit, hij verklaarde het woord voorwerpelijk en hij paste het ook toe, onderwerpelijk. Hij liet zien dat die schriften vervuld zijn. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En hij sprak en predikte zoveel anders dan de schriftgeleerden. We hebben gezien, die hadden het vaak alleen maar over de wetjes en over de regeltjes. Gebod op gebod en regel op regel. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. En ze legden zo het volk een ondraaglijk juk, een ondraaglijke last op. Maar de Heer Jezus, zo staat er, die sprak als machthebbende. Die sprak met autoriteit, met gezag. En in zijn prediking ging het niet over het geven van de tienden van allerlei soorten kruiden en welke insecten dat je wel of niet mocht doden op de sabbatdag en hoeveel stappen dat je mocht zetten op de sabbatdag. Nee, zijn prediking ging over hemel en ging over hel. Ging over zonde, ging over genade. Ging over duisternis en licht. Ging over waarachtige bekering, over waarachtig geloof. En daar hebben de mensen zich over verbaasd, ze hebben zich verwonderd over die woorden die hij sprak. En ze hebben aan zijn lippen gehangen vanwege die aangename woorden die hij sprak. Zo lezen we ergens. Maar midden in zijn preek, jongens en meisjes, terwijl de Heer Jezus zo aan het leren was, aan het onderwijzen was, ineens een schreeuw. En een van de mensen die daar in de synagoge zit, die roept ineens heel hard. Nou, dat moet je eens voorstellen, jongens en meisjes, dat iemand dat hier doet. Je zit allemaal stil te luisteren en er is ineens iemand die geeft een harde schreeuw. Je kunt je voorstellen, die mensen in die synagoge, die hebben verschrikt omgekeken. Wat gebeurt er nu toch? Daar zat een mens en die riep uit. Begon ineens heel hard te schreeuwen. In vers 22 lezen we dat. In vers 23. Hij riep uit zeggende: laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Daarmee begint een nieuwe gebeurtenis op die sabbatdag in Capernaum, zoals wij in deze weken samen overdenken. Een sabbatdag in Capernaum. Vorige week hebben wij dus op de prediking van de Heer Jezus geluisterd en ook naar de verwondering van de scharen. Vanochtend twee andere gedachten: de aanval van de duivel en de overwinning van de Heer Jezus. Een sabbatdag in Capernaum, de aanval van de duivel en de overwinning van de Heer Jezus. Met deze geschiedenis, met deze gebeurtenis, gemeente, komen wij in aanraking met wat Paulus noemt de geestelijke boosheden in de lucht. Met het verschijnsel van bezetenheid ook. Iets wat wij heel veel in de Bijbel, met name in de evangeliën, tegenkomen, dat mensen bezeten waren van duivelen, van demonen, van onreine geesten. En waarom komen we dat zoveel tegen in de Bijbel? Met name dus in die vier evangeliën. Waarom wordt er heel veel gesproken over onreine geesten, over duivelen, over Satan? Is dat omdat die onwetende mens van toen allerlei gebeurtenissen en allerlei verschijnselen die ze niet konden verklaren, maar aan onzichtbare geesten even hebben toegeschreven. Zo zegt de moderne mens dat. Zo zegt ook de moderne theologie dat. Heel dat geloof in duivelen en ook in engelen en zelfs ook in God, zo beweren sommigen, dat is puur product van dom bijgeloof. Die mensen wisten helemaal niet beter. En daarom kun je in de Bijbel lezen dat die maanzieke jongen een onreine geest had. Die jongen had gewoon epilepsie natuurlijk, zo zegt de moderne theologie. Maar wisten die mensen veel? Die zagen dat het een duivel, die zeiden dat het een onreine geest was die hem scheurde. Wij weten natuurlijk beter, het is gewoon epilepsie geweest. Maar dat is een vergissing, gemeente. Die maanzieke jongen die had iets heel anders dan epilepsie. Het leek wel op verschijnselen daarvan. Maar er wordt in de schrift een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen ziekten en onreine geesten. Niet iedereen die ziek was, ook niet iedereen die psychisch ziek was, was bezeten van de duivel of had een onreine geest. Dat onderscheid, dat kom je in het gedeelte wat we hebben gelezen ook tegen. Hij wierp duivelen uit en genas velen, ook de schoonmoeder van Petrus. Dus er is een duidelijk onderscheid in de schrift tussen het bezeten zijn door een onreine geest en een ziekte. Maar het gaat hier dus om die duistere machten, waar vaak de naam van de duivel aan verbonden wordt. In het Grieks diabolos. Dat wil zeggen, hij werpt je heen en weer. Hij slingert een mens. Hij wil een mens aan het twijfelen maken. Hij wil een mens tot wanhoop drijven. Hij wordt Satan genoemd. Shatan in het Hebreeuws. Tegenstander. En in hem heeft hij een machtig leger aan duistere machten tot zijn beschikking. Geestelijke boosheden in de lucht, zo worden ze genoemd. Wat zijn dat voor machten? Wie is de duivel of de Satan? Nou, volgens de schriften is het een schepsel. Oorspronkelijk een goede engel. Een van de belangrijkste engelen zelfs. Wij kennen een aantal belangrijke engelen toch, jongens en meisjes. Gabriel, een hele belangrijke engel. Michaël. Nou had je er nog één, en die wordt in Jesaja 12 de morgenster genoemd. De zoon des dageraads. In het Latijn staat daar Lucifere. En daar komt dan ons woord Lucifer vandaan. Zoon des dageraads betekent dat letterlijk. En dan wordt er in Jesaja 12 gezegd: hoe zijt gij gevallen, o zoon des dageraads, o morgenster? Er wordt over de val van de duivel gesproken. Een gebeurtenis die plaatsvond voor de zondeval op aarde. En met hem vele andere engelen die tegen God zijn opgestaan. En de Heer Jezus spreekt er ook over. En later wordt het in Openbaringen 12 ook herhaald dat de Satan als een bliksem uit de hemel werd geworpen. En dat zijn engelen ook met hem op deze aarde zijn gevallen. En hij heeft van de aarde bezet gebied gemaakt door in de gestalte van die slang de mens te benaderen en hem te verleiden tot zonde, tot opstand tegen God. En sinds die tijd is de aarde onder de regering van de vorst der duisternis. Op vele manieren is de duivel, zijn die geestelijke boosheden aanwezig. Hebben ze hun invloed op allerlei manieren. Ik ga niet een lezing houden, gemeente, over de duivel en op wat voor manieren dat hij allemaal in de Bijbel voorkomt. Dat zou veel te lang gaan duren. Maar hier zien we hem dus door middel van die onreine geest bezit nemen van deze man. Hij was aanwezig daar in die synagoge. Daar is hij trouwens altijd. Overal waar het woord wordt verkondigd, overal waar de naam van de Heere wordt aangeroepen, daar zijn die geestelijke boosheden ook aanwezig. Om te proberen om dat woord te verstoren, om de loop van het woord in de weg te staan, om mensen aan te zetten om de geest te wederstaan. En zo is hij daar ook aanwezig door middel van die onreine geest in die diep ongelukkige man. Een bezetenheid. En als de Heer Jezus daar dan zo aan het preken is, als hij daar aan het leren is, als hij het woord van God met macht en kracht gaat verkondigen, dan komt de boze in actie. Dat hoeft hij niet altijd te doen. Je mag van de duivel gerust naar de kerk gaan, of toen naar de synagoge. En je mag van de duivel gerust een psalm meezingen, je mag meebidden. Als het maar buiten je hart blijft, als het puur alleen godsdienst is, religie, een stuk gewoontegang, dan vindt de duivel dat niet erg. Er is een oud drieluikje uit de middeleeuwen, ik weet niet of ik dat voorbeeld al eens genoemd heb, waarop de Satan staat afgebeeld. En op het eerste luikje, een schilderijtje, daar staat de duivel op een kermis en daar ligt hij te slapen. En de mensen hebben plezier en ze denken niet aan God of aan hun ziel. En dan heeft de duivel het best naar zijn zin. Je mag gerust natuurlijk naar de kermis of naar dat soort wereldse dingen gaan. De duivel ligt te slapen. Het tweede luikje, daar zie je de duivel in de kerk zitten. Vooraan, naast een jonge man die daar hard meezingt en de duivel zingt mee. Geeft helemaal niks. Als het maar niet in je hart komt. En op het derde luikje, daar zie je die jonge man geknield voor zijn bed liggen. Terwijl hij zijn hart voor God uitstort en zijn zonde beleidt. En daar staat de duivel achter als een briesende leeuw. Daar komt hij in actie. Als hij dreigt zijn onderdanen kwijt te raken. En dat zien we ook hier. Nu de Heer Jezus dus met macht gaat spreken. Nu horen we hem roepen. Die schreeuw door de synagoge van die mens. En hij roept uit. Laat af. Wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarener. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie ge zijt. Namelijk de Heilige Gods. En wat laat die schreeuw van de duivel, van die onreine geest zien? Nou, allereerst dat de duivel een afschuw heeft van de Heer Jezus. Want hij zegt, laat af. Wat kom je hier doen? Ik heb niks met u. We hebben niks met elkaar gemeen. Hij verafschuwt de Heer Jezus. Hij kan die heilige, reine ziel van de Heer Jezus niet verdragen. Hij heeft geen toegang tot de ziel van Christus. Deze zondeloze mens. Deze rechtvaardige, de Zoon van God, hij verafschuwt hem. Want Jezus is een licht en hij is de duisternis. En daarom die schreeuw van afschuw. Het is ten tweede ook een schreeuw van vrees. Zijt gij gekomen om ons te verderven? De geestelijke boosheden, de duivel, die weet ook van de belofte die de Heere in Genesis 3 al heeft gedaan. De strijd tussen het slangenzaad en tussen het vrouwenzaad, de strijd tussen de Heere Jezus en de duivel. Hij kent dat woord dat hij het onderspit zal gaan delven. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Jacobus die zegt, de duivelen geloven en zij sidderen. Ze sidderen voor deze machthebbende Christus. En dan het derde aspect wat we hier zien, is dat de duivel dus zijn meerdere moet erkennen. Hij weet dat hij het gaat verliezen, althans die belofte dat hij is gedaan. Hij moet erkennen dat Jezus machthebbend is. Dat hij de macht heeft ook over de onreine geesten. Vrees, afschuw en de erkenning dat Christus de meerdere is. Dat zien we in deze schreeuw van de duivel. Nou gemeente, wij houden hier even halt en proberen wat lijnen te trekken ook naar onze tijd. Naar lessen die ook voor ons hierin liggen opgesloten. Naar een verkondiging ook naar ons leven toe. En dan moeten we allereerst misschien wel constateren dat de duivel op deze manier misschien niet zo heel meer werkzaam is als in die tijd van toen. Bezetenheid, of het nog voorkomt, ik weet het niet. Ik denk dat wij ook een stukje diagnostiek zijn verloren om te kunnen waarnemen of iemand van de duivel bezeten is of dat het misschien een psychische ziekte is. Ik zou niet direct durven zeggen van iemand die psychisch ziek is dat de duivel, een onreine geest, hem bezet heeft. Dat mogen we niet zomaar zeggen. Dat kan zulke mensen ontzaggelijk in de nood en in de pijn brengen. Ik weet ook niet of de duivel daar op deze manier ook nog zo in werkt. Want we kunnen de vraag stellen, hoe komt het dat met name in de evangelie zo vaak gesproken wordt over bezetenheid en over de duivel? Nou, ik denk niet, en ik weet wel zeker van niet, dat het komt omdat die onwetende mens van toen in een soort dom bijgeloof alle onverklaarbare dingen maar aan duistere machten toeschreven. Nee, we moeten in een andere richting denken. Met name dus in die vier evangeliën, daar komt de duivel vele malen voor. In de rest van de Bijbel ook wel een paar keer, maar niet zo heel veel als in de evangeliën. En hoe komt dat? Jongens en meisjes, weten jullie hoe Maarten Luther de duivel noemde? Hij noemde hem de aap van God. De duivel is de aap van God. Rare uitdrukking. Maar Luther bedoelde, hij aapt God na. Dat wat God doet, dat gaat de duivel nadoen. Dat gaat hij namaken. We zien het bijvoorbeeld in het feit dat de duivel in staat is om mensen op een bepaalde manier te laten geloven. Hij stelt ze gerust. Hij laat ze met een wonder geloven, of met een tijdgeloof, of een historisch geloof genoeg hebben. Hij doet de wonderen van de Heere na. De duivelskunstenaars, ze konden in Egypte precies doen wat ook Mozes deed. Althans tot een bepaalde hoogte. De duivel is machtig. Hij aapt God na, hij doet alles na. En dat doet hij dus ook hier. Want wat zien we? God is vlees geworden. Toch? Toen de Heer Jezus op aarde kwam, werd het woord vlees. De Zoon van God nam de gedaante van een mens aan. Hij kwam in een mensenlichaam. Nou, dan doet de duivel dat ook. Als God een mensengedaante aanneemt, dan gaat hij ook bezit nemen van hoofden en van harten en van handen, van een lichaam. Dus het is parallel aan wat God doet. God is vlees geworden, dan wordt de duivel ook vlees. En daarom zien we juist in die tijd dat de Heer Jezus op aarde was, heel veel bezetenheid. Nou, de Heer Jezus is niet meer in het vlees. Niet meer als mens onder ons aanwezig, dus dan heeft de duivel ook weer andere manieren om gebruik te maken van zijn machten. Nu is het vooral door de geest dat hij werkt. Nou, dan zal die boze geest, ik bedoel, de Heere werkt nu vooral door zijn Heilige Geest, nou dan zal de duivel ook boze geesten gebruiken. Je komt dat bijvoorbeeld tegen in Efeze 2, waar Paulus zegt dat wij allen onder de macht waren van de boze machten der lucht. En dat we wandelden in de begeerlijkheden van die machten. Dat we in dat opzicht onderdanen zijn van de vorst der duisternis. Dat moest de Heer Jezus zelfs tegen de fariseeën zeggen. Die zo godsdienstig waren. Hij zegt maar, gij zijt uit uw vader de duivel. En gij wilt de begeerten van uw vader doen. Die een leugenaar is van den beginnen. Dus in allerlei opzichten, gemeente, ons leven, ons onbekeerde leven, dat vleeselijke bestaan, zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 3, dat lijkt zoveel op de Satan. Voeten die snel zijn om bloed te vergieten. Slangenvenijn is onder hun lippen. Boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, al die zaken die uit het hart voortkomen, het zijn de bewijzen van, gemeente, dat wij onder de macht van de duisternis zijn. En die machten, gemeente, die blijven opspelen ook in het leven van Gods volk. Want probeer maar eens uit die macht van de boze te ontsnappen. Ten eerste zijn wij natuurlijk niet opgewassen tegen de macht van de boze. We hebben het gezongen met de berijming van het gebed des Heren. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte, de sterkte van de Satan is groot. Die laat zich echt niet op de vlucht jagen door het zingen van een psalm. Nee, dan hebben wij de kracht en de genade van Gods geest nodig. Die ons, zo zegt Colossense 1, moet trekken uit de duisternis. En brengen tot zijn wonderbare licht. Daar is macht voor nodig. De woorden van de machthebbende. Maar zelfs dan, als dat gebeurt, gemeente, dan nog heeft Gods kind zoveel last van die boze. Want de boze laat een mens niet zomaar gaan. Hij is niet zomaar bereid om te capituleren en een van zijn onderdanen prijs te geven. Vroeger, jongens en meisjes, toen hadden mensen slaven. Met name in Amerika ook. En als er dan een slaaf ontsnapt was, dan hadden die slavenmeesters, die gingen dan die slavenspeurders in actie zetten om die slaven weer terug te brengen. Die mensen die slaven opzochten, die hadden bloedhonden. Een bepaald hondenras met een hele scherpe neus. En die liet eens aan het bed van die slaaf ruiken of aan een broek of wat dan ook was. Waar die geur van die slaaf in zat, dat konden ze soms dagen daarna nog ruiken. En dan gingen die bloedhonden die ontsnapte slaven achterna. En zo heeft de duivel ook bloedhonden in dienst. Waar hij mensen mee achterna jaagt, die aan zijn macht dreigen te ontsnappen. En hij zet de bloedhond in van de twijfel. Hij gaat ze heen en weer werpen. Is het ook dat God gezegd heeft, zei hij tegen Eva. En hij slingert daar heen en weer. Hij misbruikt het woord. Hij verdraait het woord. De bloedhond van de zonde. Oude zonden die weer levend kunnen worden. Zonde waar je afscheid van wilde nemen, die zo krachtig in je leven aanwezig zijn. De bloedhond van de wereld. En zoals Guido Gezelle, die Roomse priester, heeft gedicht. De wereld wil mij achterna, waar ik ook ga en waar ik ook sta. Waarheen ik ook de ogen sla. En dan kun jij wel afscheid willen nemen van de zonde en van de wereld, maar dan zet de duivel zijn bloedhonden in. En wat een macht en een kracht hebben die geestelijke boosheden in de lucht. En zo is de duivel bezig ook in onze tijd. Om achter die mensen aan te gaan. En hij, zo lezen we ook in deze geschiedenis, En zo mogen we ook wel opmerken, gemeente, hij heeft totaal geen ontzag voor het heilige. Want hij zat daar op die heilige dag, die Sabbatdag. In die heilige plaats, de synagoge. En hij zag daar die heilige persoon, de Heer Jezus Christus. Maar hij dringt daar gewoon binnen. En hij heeft er geen ontzag voor. Nou gemeente, als we zo eens een aantal dingen op een rij zetten. Van het bestaan van die boze. Van de werken van die boze. Mag ik dan de vraag stellen, kent u de duivel? Weet jij wie de Satan is? Hebben wij wel eens last van die duivel? Het is eigenlijk geen best teken, gemeente, als wij eraan twijfelen of de duivel wel bestaat. En natuurlijk, heel veel mensen uit de wereld die geloven er niks van. Die lachen erom. Er wordt mee gespot door de cabaretiers, de comedianten. Nou, dat vindt de duivel prima. Als je niet gelooft, dat is een beetje een raar woord bij de duivel te zeggen, maar als je niet rekening houdt met zijn bestaan. John Bunyan die zegt ergens, de duivel wil maar het liefst dat er niet over hem gepraat wordt. En dat er om hem gelachen wordt. En dat er geen rekening wordt gehouden met zijn bestaan. Want dan zullen de mensen ook niet proberen om aan die macht van de duivel te ontvluchten. Het is geen best teken, gemeente, als wij geen last hebben van de duivel. Jongens en meisjes, vroeger dan maakten de mensen wel eens een vergelijking met de kapers, met de zeerovers bij Duinkerken. En daar in Noord-Frankrijk. Daar kwamen al die VOC-schepen langsvaren. En dan keken die piraten naar zo'n zeeschip. En als dat schip hoog op de golven lag, als het dus ver uit die golven stak, dan lieten ze dat schip gewoon gaan. Want daar zat niks in, daar zat geen lading in. Maar als zo'n schip heel diep in de zee gezakt was, dan wisten ze, hé, daar zit wat in. Daar moeten we op af. Dat moeten we beroven. Nou gemeente, hoe zwaar is ons levensschip? Zijn we interessante objecten voor de duivel of niet? Ik zei al, op die kermis, daar ligt hij te slapen. Als jij overgeeft aan al die machten en krachten en al die sferen en terreinen waar de duivel het voor het zeggen heeft, dan heb je geen last van hem, dan lig je daar niet van wakker. Maar je moet maar eens proberen om je te gaan bekeren. En je moet maar eens afscheid willen nemen van die wereldse muziek of van dat wereldse amusement. En je moet maar eens op je knieën vallen. En in de nood van je ziel tot God gaan roepen. En je moet maar eens lust krijgen om de Here te vrezen. En je moet maar eens 's avonds zo in alle stilte in je Bijbeltje lezen. Met een hongerig en dorstig hart. En je moet misschien maar eens, zoals mij eens een keer overkwam, achter je orgel zitten. En in verbrokenheid van je hart de psalmen zingen. Dan kan de duivel soms heel nadrukkelijk aankloppen. En gebruik maken van allerlei gebeurtenissen. En hoe is dat nou te herkennen, gemeente? Dat de duivel, dat de geestelijke boosheden aan het werk gaan in je leven. Dat hij bloedhonden op je afstuurt. Waaraan is hij te herkennen? Nou, in ieder geval aan dit gemeente, dat hij tegen de Heer Jezus zegt, laat af. Ga weg. Wat hebben wij met u te doen? Dus hij wil de Heer Jezus daar weg hebben uit die synagoge. En de kern van het werk van de Satan is, gemeente, dat hij de Heer Jezus uit ons leven weg wil hebben. En als er dan de aanvechtingen zijn, en als er de twijfels zijn, en als die bloedhonden van de zonde en van de wereld aankloppen, en als je jezelf tegen gaat vallen, dan hoor je wel eens een stemmetje in je binnenste. En je kunt heel nadrukkelijk aanwijzen als dat de duivel is. Want wat zegt die jongens en meisjes in je binnenste? Wat fluistert de boze ons in de gemeente? Geef het maar op. Laat af. Het kan voor jou niet meer. Nou heb je te zwaar gezondigd. Nou heb je tegen beter weten ingezondigd. Nu heb jij te lang gezondigd. Nou heb je tegen de liefde ingezondigd. Laat af. Bid maar niet meer. Doe je Bijbel maar dicht. Ga niet meer naar de kerk, want dat heeft geen zin meer. Het is te erg met je. Gemeente, dat zal de Heer nooit zeggen. Nooit. Dat is de duivel, dat is de boze. Dat is wat hij wil. Laat af. Val niet op je knieën. Ook al moet je dan met schaamte je zonde weer belijden. Ook al vrees je dat de Heer je af zal wijzen. Ook heeft hij recht om je af te wijzen. Maar de Heer zal nooit zeggen, zoek mij tevergeefs. Zult u op hem letten, gemeente, op die boze duivel. Die mensenmoordenaar van het beginnen. Die zoveel kracht en zoveel macht heeft. Die op allerlei manieren heel onze maatschappij verziekt heeft. Ons hart verziekt heeft. We zien hem overal in het werk. In de popmuziek. In de sportverdwazing. In heel de verseksualiseerde maatschappij. Een onreine geest staat hier. Die man die had onreine gedachten. Onzedelijke gedachten. Onzedelijke praat. Kan een mens in de ban zijn van seksuele machten en driften. De duivel zit overal in. Heeft overal toegang. Zijn sterkte is groot, gemeente. O, onderschat hem niet. Speel er niet mee. Maar smeek de Heere. O Heere, verlos mij toch uit die banden. Waarin die boze mij beknelt. Want dat ga je ervaren, gemeente, als de Heere gaat werken door zijn geest. Dat je knelvast, klemvast zit. En dat je zelf niet de macht hebt om je eruit te verlossen. We hebben een ander nodig. De Heer Jezus Christus die hier macht hebben spreekt. En die heeft maar één woord te zeggen. En Jezus bestrafte hem. Zeggende zwijg stil en ge uit van hem. De Heer Jezus gaat aan het werk. En we kunnen natuurlijk op allerlei manieren het werk van de Heer Jezus typeren. Wat is de Heer Jezus komen doen? Hij is gekomen om de wil van de Vader te doen. Zo heeft hij zelf gezegd. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. De geschiedenis met Zacchaeus. Hij is gekomen om te lijden en te sterven en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Allemaal aspecten. Gemeente, hier mogen wij zeggen, wat is hij komen doen? In 1 Johannes 2 staat, hiertoe is hij uitgezonden om de werken des duivels te verbreken. Dus Christus gaat aan het werk. En hier doet hij nog niet zo heel veel meer als hem bestraffen. Hem wegjagen. Als een voorspel op die grote eindstrijd straks. Aan het kruishout van Golgotha waar hij de kop van de slang gaat vermorzelen. Hier laat hij hem nog begaan, hier bestraft hij hem alleen en zegt hij zwijg stil en ga uit van hem. Maar straks gaat die strijd in alle hevigheid losbranden. Dan wordt waar wat de Heer in Genesis 3 gezegd heeft. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Dan wordt de Satan vergoed en ondergebracht. En gij zult het de versenen vermorzelen. De Achillespees, de hiel. Symboliek voor veel pijn, voor veel moeite, voor veel bloed. Want wat heeft de Heer Jezus ontzaggelijk geleden. In de strijd tegen de Satan. Met name in die drieuurige duisternis. Toen de vorst der duisternis en al die boze machten in de lucht op hem aanvielen. Maar hij heeft de werken des duivels verbroken. De kop is vermorzeld. En gemeente, nu kunnen wij nooit buiten de macht en de kracht van deze zaligmaker om. Een plaats in de synagoge, luisteren naar Mozes en de profeten, heeft deze arme man niet geholpen. Nee, die u getrokken heeft uit de duisternis, uit de macht van de vorst der duisternis, en u gebracht heeft tot zijn wonderbare licht der genade. Die onwederstandelijke, krachtdadige werking van de Heilige Geest is nodig. Die de werken van de boze verbreekt. Die hem van zijn macht ontdoet. En ja, hij heeft beschikking over bloedhonden. En daar zal Gods kerk mee in aanraking komen. U die genade kent, u weet daarvan. Als je losgetrokken wordt uit die machten van de duisternis. Als je van eigenaar verwisselt. Dan moet je niet denken dat de Satan je zomaar laat gaan. Hij kent je zwakke plekken. Hij weet van je vroegere zonden. En hij valt aan en hij blijft aanvallen. En wat een strijd kan dat geven. Als onze ogen open gaan, gemeente, voor wie wij zijn. Als we kennis van onszelf krijgen. Als de Heer door zijn Heilige Geest ons kennis van God geeft, van zijn majesteit, zijn heiligheid. Als de droefheid naar God over de zonde in ons leven gewerkt wordt. Maar wat hebben wij ook nodig? Dat we kennis van de duivel hebben. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Dat we weten hoe hij werkt, dat we weten hoe hij spreekt. Dat hij zelfs het woord van God kent. En het natuurlijk verdraait, maar heel subtiel. Kijk maar hoe die Eva aanpakte. Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom deze hofs. Geen woordje haal en draaide die om. Hoe die de Heer Jezus aangevallen heeft. De verzoeking in de woestijn. De Bijbel kent de duivel kent de Bijbel uit zijn hoofd. Nee, wij zijn niet opgewassen, gemeente, tegen de boze. Tegen de machten in de lucht. Tegen de bloedhonden die hij tot zijn beschikking heeft. Tegen alle krachten van de wereld en van de zonde. En van ons eigen boze vlees. We hebben de macht van Christus nodig. Dat woord dat hij spreekt. Zwijg stil. Ga uit van hem. Als hij spreekt, gemeente, dan moet de duivel wijken. En is dat niet een troost? Juist, gemeente, als onze ziel zucht naar God. Juist als we gewaar worden dat we in de banden van die boze zitten. Juist als we iets van die bloedhonden soms in ons leven tegenkomen. Hoe die twijfel ons kan bespringen. Hoe de wereld ons achterna gaat. Juist als we los zoeken te komen van al die machten. Als we tot bekering begeren te komen. Heere, bekeer gij mij. Als we verlegen raken om dat waarachtige geloof. Als onze knieën buigen voor God en onder God. Als die boze dan ons gaat verklagen. Aan gaat klagen in ons geweten. Als die ons de lijst met zonden laat zien wat er allemaal geweest is. Als hij ons moedeloos tracht te maken. Met alles wat er in ons leven gepasseerd is. En waar we toe in staat zijn. Als we onszelf tegenvallen. En als er zoveel dingen zijn die een mens heen en weer slingeren. O, die diabolos, dat Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe. Zo zegt de Heer Jezus tegen zijn discipel Petrus. Heen en weer werpen, op en neer gooien. Zodat je er moedeloos en wanhopig van wordt. Dit mag gemeente de troost zijn aan bekommerde zielen. Die in de machten en de knelbanden van de boze liggen. En die daaruit begeren verlost te worden. In het evangelie gemeente zien we hier deze Christus die maar een woord heeft te spreken. Zwijg stil. Ga uit van hem. Als hij spreekt dan is het er. En als hij gebiedt dan staat het er. Eén machtswoord van deze Christus en de boze moet wijken. En dan gebruikt de Heere gemeente ook zijn heilig woord daarvoor. Als hij spreekt door zijn woord. Als hij door zijn geest dat woord toepast in het hart. Als hij mensen midden in de strijd en in de banden van de boze een woord gaat spreken. Wat kan het dan stil worden in je hart? Als we horen mogen de stem van de Zoon van God. Als we zien mogen op zijn werken. Gekomen om de duivel in zijn werken te verbreken. Om die oude slang de kop te vermorzelen. Ja, de Satan is machtig. Maar Christus is almachtig. Hij heeft hem overwonnen. Hier spreekt hij één woord. En de Satan moet wijken. En te midden van alle benauwdheid. En te midden van alle verbrokenheid. En te midden van alle moedeloosheid. En van alle zwakheid. Mag dan een mens wel eens ervaren dat als God erin meekomt, dat het woord kracht doet. Dat hij als machthebbende spreekt. En als hij zegt, ik ben uw heil. Dan moet het boze wijken. Dan moet hij zwijgen. Dan moet hij stil zijn. Want zo, gemeente, zo heeft de Heer Jezus dat gedaan, ook in de woestijn. Daar gebruikt hij het woord. Het zwaard des geestes. En dan moet de duivel wijken. En zo moet, gemeente, dat ook gedaan worden. Als we aangevallen worden door de boze, als we verleid worden door de boze. Er staat geschreven. Zoals Luther dat ook deed. Die door de boze werd aangevallen en die hem een hele lijst van zonden liet zien. Luther, je hebt dit gedaan en je hebt dat gezegd en dat is er gepasseerd en dit heb je niet goed gedaan. En Luther in de kracht van het geloof die zei tegen de Satan. Satan, je hebt gelijk en het is nog erger dan dat je zegt. Je hebt nog niet eens alles genoemd. Maar ik verwijs je met deze lijst naar het kruis. Daar hangt hij. Die voor al deze zonden betaald heeft. Die de straf op deze zonden gedragen heeft. Ga maar met die lijst naar hem toe. Want ik lig voor zijn rekening. En toen week de duivel en werd het rustig in het hart van Luther. Het mag verkondigd worden, gemeente, dat hij machtiger is dan de boze. Dat hij krachtiger is dan al het geweld van de wereld. En als wij er niet tegen opgewassen zijn, en als wij bang worden, omdat we onszelf zo vaak tegenvallen, en als alle therapieën soms op niks lijken uit te lopen. En als we maar last blijven houden van die zonde. En dat kan voor de een weer anders zijn dan de ander. De duivel heeft zoveel pijlen op zijn boog. Op het zedeloze vlak. De onreine geesten. In de boze gedachten ten opzichte van anderen. In de leugens. Hij is een leugenaar van de beginnen, de vader der leugenen. Hoe kan een mens eronder zuchten? dat je zo'n hart hebt. Dat er zulke dingen in je opkomen. Dit zij u tot troost. Hier is er één die een machtswoord spreekt. Zwijg stil. Ga uit van hem. Gemeente, dan is er maar één gebed dat gebeden moet worden. O Heere, verlos mij uit die banden. Waarin die boze mij beknelt. Verlos mij uit die wreedaardshanden van boos geweld. Maar gemeente, een waarschuwing is ook op zijn plaats. Als wij geen kennis hebben aan de duivel. Als we geen last hebben van zijn invloeden. Als we geen wetenschap hebben van zijn bestaan. Dan hoeven we niet eens bezeten te zijn door een onreine geest. We hoeven ons alleen maar over te geven aan de duisternis. Dat wil zeggen aan de zonde. De wereld en haar begeerlijkheid. En als we zomaar blijven leven. De Heer Jezus gaat een einde maken aan de macht en de heerschappij van de boze. Hij heeft het in beginsel gedaan op Golgotha toen hij de kop van de slang vermorzelde. Maar straks wordt het definitief. Dan zal de Satan en al die boze machten in de poel worden geworpen, die brand van vuur en zilver, zo zegt Openbaringen. En dat zal het lot zijn van al diegenen die de vader der leugen hebben gevolgd en hem en zijn begeerte hebben gedaan. Een ernstige waarschuwing waar de Heer Jezus met name zo de vinger bij gelegd heeft. Vluchtig in je zonden en in je ellende tot Christus. In je benauwdheden. In je verslavingen misschien wel aan bepaalde dingen. Waar je maar niet van loskomt. Slaaf van de zonde, slaaf van de duisternis. Die leugenachtige geest. Die boosheid in je hart. Die vloeken in je hart. De wereld en haar begeerlijkheden. En als je bezorgd bent, ook misschien wel over je kinderen, over je kleinkinderen, als je ze ziet, en die machten van de duisternis, al die krachten die er loskomen in deze tijd, en die de ziel in beslag nemen, en die mensen wegtrekken bij Christus en bij zijn woord vandaan. Wij hebben geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons opstaat. Maar Heere, twist gij met mijn twisters. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht. Treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Amen. Heere, wij zoeken uw aangezicht om u eerbiedig te vragen of dat u zelf door uw geest de prediking wil achtervolgen. Verlicht de ogen des verstands, Heere. Omdat we niet alleen oog krijgen voor deze wereld en haar begeerlijkheden, maar ook voor de boze en zijn werken. Dat we hem herkennen zullen. Maar bovenal, Heere, dat het ons mag brengen op onze knieën en doen vluchten tot die grote, machthebbende schriftgeleerde, de Heer Jezus Christus. Wil u dat woord spreken van kracht en macht in ons leven? En al die boze machten en die vleeselijke begeerlijkheden en die wereld het zwijgen opleggen. En uit ons leven wegnemen. Wilt u ons beschermen tegen de macht van die boze? Ook als we genade mochten ontvangen. Maar de aanklachten van die boze zo vaak nog horen. En heen en weer geslingerd worden. Gezift als de tarwe. Heere, wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot, die zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan. Maak ons vrij. In onszelf, Heere, zijn we zo zwak van moed, klein van krachten. Maar in u kunnen wij kloeke daden doen. Zegent u de prediking, heilig het in onze harten. Bewaar ons ervoor dat we dit voor een fabel houden. En dat we in de duisternis blijven voorleven. En dat we maar vast blijven houden aan de zonde. Want dan zullen we straks met die duivel in die poel geworpen worden. O, dat de schrik van u ons dan tot geloof mag brengen. Dat we mag bewegen om tot u te vluchten. Vergeeft u genadig het zondige. Wees u met ons, ook als de kinderen naar de zonderschool gaan. Wilt u helpen, Heere, de leiding als ze moeten vertellen. Geef dat het een goede bijeenkomst mag zijn. Wil de kleineren en de groteren uw genade schenken. En breng ons ook deze middag weer in getrouwheid bijeen. Om dan uw woord te gaan horen over de vergeving der zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het 11e vers zingen wij tot slot. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. En wat er verder volgt, het 11e van Psalm 68. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.